onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 25, het tweede en het zesde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen en wie heeft lust de Heere te vrezen?
Thank you.
Laten wij nu Gods woord lezen en we doen dat uit de psalmen. We lezen psalm 17. En nadat we deze psalm hebben gelezen, zingen we uit psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Een gebed van David. Heere, hoor de gerechtigheid, merk op mijn geschrei. Neem ter oren mijn gebed met onbedriegelijke lippen gesproken. Laat mijn recht van voor uw aangezicht uitgaan. Laat uw ogen de billijkheden aanschouwen. Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht. Gij hebt mij getoetst. Gij vindt niets. Hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet. Aangaande de handelingen des mensen, ik heb mij naar het woord van uw lippen gewacht voor de paden van de inbreker, houdende mijn gangen in uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Ik roep u aan, omdat gij mij verhoort. O God, neig uw oor tot mij, hoor mijn rede. Maak uw weldadigheden wonderbaar, gij die verlost degene die op u betrouwen, van degene die tegen uw rechterhand opstaan. Bewaar mij als het zwart van de oogappel. Verberg mij onder de schaduw uw vleugelen. Voor het aangezicht van de goddelozen die mij verwoesten. Van mijn doodsvijanden die mij omringen. Met hun vet besluiten ze zich. Met hun mond spreken ze hoovaardiglijk. In onze gang hebben zij ons nu omsingeld. Ze zetten hun ogen op ons ter aarde nederbukkende. Hij is gelijk als een leeuw die begeert te roven en als een jonge leeuw zittende in verborgen plaatsen. Sta op, Heere, kom zijn aangezicht voor, vel hem neder, bevrijd mijn ziel met uw zwaard van de goddeloze, met uw hand van de lieden, o Heere, van de lieden die van de wereld zijn, welker deel in dit leven is, welker buik gij vervult met uw verborgen schat. De kinderen worden verzadigd en ze laten hun overschot hun kinderkens achter. Maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. We zullen samen u bidden. Barmhartige God, als we in deze middag uw heilige aangezicht zoeken om van u een zegen te bidden over deze kerkdienst allereerst, wilt u ons dan niet afwijzen? Wilt u ons dan niet aan ons lot overlaten? Wilt u ons gebed dan horen en verhoren? Wij hebben daar geen recht op. Als we u vragen om naar ons te willen horen en om ons ook te geven wat we van u bidden, Heere, dan kunnen we dat nooit vragen in onze eigen naam of pleitend, steunend op onze verdiensten, want die zijn er niet. We kunnen alleen maar bidden dat gij ons gedenken wilt om Christus wil En dat gij ons om zijnentwil ook gehoor wilt geven. En uw zegen wilt schenken. Laten we mogen luisteren, Heere, naar wat u ons te zeggen hebt. Geef ons daar dan ook aandacht voor. En geef dat uw woord zo tot ons mag komen, dat het niet alleen ons oor bereikt, maar dat het ook ingang mag vinden in onze harten. Dat hebben wij allemaal nodig. En we bidden het u dan ook, Heere, voor ons allen. Maar we bidden het u bijzonder voor Peter en Maria op deze hun trouwdag, dat wat gij hen vandaag uit uw woord mee wilt geven, ook tot hen zal mogen doordringen. En dat ze de boodschap dan ook mee mogen dragen. Niet alleen maar in hun herinnering, in hun geheugen, maar veel meer nog en veel dieper nog in hun hart. En wilt u geven dat wat we vanmiddag uit uw woord van David horen, ook in hun hart, zo weerklank zal mogen vinden, Heere, dat dit hun belijdenis, dat dit hun gebed zal mogen zijn en meer zijn. Maar niet alleen zij hebben het nodig, Heere, dat uw woord tot hen doordringt. We vragen het u voor ons allemaal. Allemaal zijn wij mensen die, als het erop aankomt bij al de dingen die wij zo belangrijk vinden en die we menen nodig te hebben, toch ten diepste maar één ding nodig hebben. Laten we dat allemaal goed beseffen. We kijken soms naar die vele dingen en we zijn daar zo druk mee. En dat is ook niet vreemd, want dat kwam in de tijden van uw rondwandeling, Heere Jezus, op aarde ook al voor. Dat wordt van Martha ook al gezegd. Gij hebt het zelf tegen haar moeten zeggen. Gij bekommert en verontrust u over vele dingen. En Heere, wie van ons dat dan nog altijd doet, bezig zijn met die vele dingen en ons daar ook mee bekommeren en verontrusten, wilt u ons door uw Heilige Geest er dan eens bij stilzetten, dat al die dingen maar voor een tijd zijn en vergankelijk zijn, straks verdwijnen, en dat er dan één ding is waarbij alles beslist wordt. Hebben wij dat dan in ons leven geleerd, om u de Heere te zoeken, aan uw voeten te zitten, naar uw stem te luisteren, door uw genade te leren leven. Heere, als dat ontbreekt, dan ontbreekt alles. Als dat er is, dan hebben we alles. Geef dat door ons allen te zien. En geef dat we zo in dat besef ook mogen horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Heere, we danken u dat we deze dag mogen beleven. Dat Peter en Maria deze dag mogen beleven met hun familieleden en met allen om hen heen. Dat u hen dit geeft, Heere, dat ze vandaag in het huwelijk werden verbonden. Dat ze hier in de kerk mogen komen om op deze hun trouwdag uw aangezicht te zoeken en uw woord te beluisteren. Heere, dat zijn zegeningen die gij geeft, die gij ondanks onze zonden ons inderdaad geven wilt. Laten we ze waarderen, laten we ze op de hoge prijs stellen, en wilt gij door uw genade oprechte dankbaarheid geven, maar ook afhankelijkheid en het besef daarvan, om zo straks ook op de rechte wijze om uw zegen te mogen bidden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij gaan weer zingen, dit keer uit Psalm 84, 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, en zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84, 3 en 4. Uit de psalm die we zojuist gelezen hebben, nemen we ook onze tekst, het vijfde vers van psalm 17, waar wij lezen, houdende mijn gangen in uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Deze 17e psalm is er ook weer een van David, van wie zoveel psalmen ons bewaard zijn gebleven. Deze psalm is in vele opzichten ook wel weer vergelijkbaar met andere psalmen, want we vinden hier dezelfde elementen die we in andere liederen van David ook weer terugvinden. Daar is het element van het gebed heel duidelijk. Boven deze psalm staat dan ook het gebed van David. Er zitten in deze psalm ook elementen van belijdenis, van geloofsbelijdenis, en dat vinden we op andere plaatsen ook weer terug. Eén ding is duidelijk, als je deze psalm leest, dan mag David hier zeggen dat hij in zijn leven de goede keus gedaan heeft. En daar getuigt hij ook van. Een mens staat voor de keus in zijn leven, zoals Israël in de dagen van Elia ook voor de keus gesteld is geweest. Toen Elia het volk op de Karmel verzameld had, toen stelde hij ze de vraag, zeg nu, beslis nu, kies nu heden wie gij dienen zult. Is Baal God, volg hem dan na. Is de Heere God, volg hem dan na. Nou, zo heeft David ook voor zichzelf geweten dat de Heere hem voor de keus plaatste. Je kunt de wereld in, je kunt de zonde dienen, je kunt jezelf, je eigen begeerten volgen. Je kunt je eigen hart, de ingevingen van je eigen hart volgen. En er is ook een mogelijkheid om een andere weg te gaan. De weg die God wijst. De weg van zijn inzettingen. De weg van de vrezen des Heren. De weg van het liefhebben van God en van de naaste. Nu, door Gods genade heeft David de goede keus mogen doen. Hij is de Heren gaan liefhebben. En de wegen van de Heere, die heeft hij mogen kiezen. Die keus heeft hij gedaan, daar heeft hij ook naar geleefd. Dat is maar niet een belijdenis met zijn mond alleen geweest, met zijn lippen. Zo op een bepaald ogenblik in zijn leven, toen hij wat emotioneel was, of misschien wat sentimenteel. Nee, het is bij David veel meer geweest dan een belijdenis met zijn lippen alleen. Het is een zaak van het hart geweest. En daardoor heeft die keus ook vervolg gekregen en is het in zijn leven ook openbaar gekomen. En daarom kan hij zeggen in het derde vers, gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht. Gij hebt mij getoetst, gij vindt niets. En hij bedoelt, u vindt geen verkeerdheid. U vindt geen afwijkingen. Hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet. En aangaande de handelingen des mensen, ik heb mij naar het woord van uw lippen, overeenkomstig uw eigen getuigenis, overeenkomstig uw bevelen, gewacht van de paden van de inbreker. Ik ben niet met de zondaars meegegaan op de weg van de ongerechtigheid. U ziet, David heeft zo de keus mogen beleven in zijn leven. Hij heeft het ook mogen uitdragen. Pst. Alsjeblieft. Hij heeft het ook mogen uitdragen in zijn leven. Hij heeft het ook mogen tonen dat hij de Heere zocht te vrezen en de Heere zocht te dienen. Maar, David heeft tegelijkertijd ook beseft dat hij dat in eigen kracht niet kon. En vandaar dat deze psalm ook een gebed is. Hoe moet hij dat nu waarmaken en hoe moet hij dat nu geregeld waarmaken in zijn leven? Hoe zal hij dat nu kunnen volhouden? Hoe zal hij nu getrouw kunnen zijn aan God en aan datgene wat hij de Heere beloofd heeft. En vandaar, ik zei het al, deze psalm is ook een gebed. En nu is het eigenlijk niet eens zo heel duidelijk uit te maken of vers 5 bij die belijdenis hoort, van vers 3 en 4, of dat in vers 5 eigenlijk al de overgang gemaakt wordt die heel duidelijk in vers 6 ook zichtbaar is. Het zou kunnen wezen dat wij dat vijfde vers moeten laten aansluiten bij het vierde, waar David zegt, ik heb mij gewacht van de paden van de inbreker, door inderdaad mijn gangen in uw sporen te houden, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Het kan ook wezen dat met vers 4 de belijdenis afbreekt en dat hij in vers 5 al gaat bidden. Dan is het dus zo, ik heb mij gewacht naar het woord van uw lippen voor de paden van de inbreker, maar houd u nu mijn gangen in uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Daarom roep ik u aan, omdat gij mij verhoort. Het is dus heel goed mogelijk dat dat vijfde vers belijdenis van David is en dat het gebed is. Waarom zouden we het niet allebei mogen aannemen? Dat het inderdaad de uitdrukking is van de keus van zijn hart, enerzijds, en tegelijkertijd, omdat het de keus van zijn leven is. En hij zijn eigen zwakheid en onvermogen om dit nu waar te maken, beleeft en beseft dat hij daarom tegelijkertijd God aanroept, opdat de Heere zijn gangen vast zal houden. Wel, wat moeten wij hier dan bij ons bij voorstellen, bij die woorden van vers 5? Laat ik het proberen duidelijk te maken met een paar beelden. Houdende mijn gangen in uw sporen. Denk aan iemand die een paard berijdt. Of iemand die op de bok van een wagen zit en een paard voor de wagen heeft. En dat hij moet mennen en leiden. Die berijder van dat paard of die koetsier moeten de gangen van het paard inhouden. Met name als de weg naar beneden gaat en dat paard voor de wagen dat gewicht van die wagen achter zich aankrijgt, waardoor de snelheid als het ware automatisch zou vermeerderen met alle gevaren van dien. Dan moet degene die op de bok zit, of degene die op het paard zelf zit, de gangen van dat paard inhouden. Dan moet hij aan de teugels trekken, dan moet hij dat paard kort houden, zodat het voor al te grote snelheid bewaard wordt. Voorzichtigheid is geboden, want anders struikelt dat paard. Wellicht dat David zoiets in en voor de geest gehad heeft. Dat hij zichzelf vergeleek met zo'n paard dat ingehouden moet worden, want dat beest wil te snel. En dat is een gevaar voor zichzelf. En dan vraagt David, Heere, houd mij in. En als het nodig is, houd u me dan ook kort en geef me niet aan mezelf over en laat me niet mijn eigen snelheid bepalen en mijn eigen koers bepalen. David beseft dat hij dicht bij God moet blijven en dat het niet vertrouwd is als hij te veel ruimte krijgt. Dan zou hij al maar sneller en al maar verder willen en dat loopt vroeg of laat verkeerd af. De rem moet erop. Want anders wankelt hij, struikelt hij, valt hij, komt hij om. Dat is een beeld dat David voor de aandacht zou hebben kunnen hebben. Het is ook mogelijk dat we aan een ander beeld moeten denken. En dat is net zo welsprekend, net zo duidelijk. Dan moet je denken aan iemand die in de bergen wandelt. Voor hem een onbekend terrein waar hij niet eerder geweest is. En waar hij ook allerlei gevaren loopt, omdat hij de weg niet weet waar hij zijn voeten neer moet zetten. Wat is het dan belangrijk om een gids te hebben? Om iemand die de omgeving kent als gids voorop te laten gaan. En ik die dan van die hele omgeving geen verstand heb, ga alleen maar veilig als die gids voor mij gaat. En als ik mijn voeten kan zetten op de plaats waar hij zijn voeten gezet heeft. Want als hij er kon staan, kan ik er ook staan. Dan is het veilig. En waar hij, die kennelijk op de hoogte is en thuis is in die omgeving, waar hij zijn voeten neerzet, daar kan ik geen kwaad. En zo zijn de paden in het berglandschap van groot belang, waar anderen gegaan hebben, waar mensen al eerder geweest zijn. En waar zij geweest zijn, daar kan een ander ook komen. Maar als je op eigen inzichten afgaat, en als je je eigen pad probeert uit te leggen, en je voeten zomaar neerzet waar je denkt dat het veilig is en dat je goed terechtkomt, daar kon je wel eens grote risico's lopen. En daar kon je wel eens mee gaan maken dat je voeten gaan uitglijden. En als dat gebeurt in een bergachtig gebied, dat je begint te glibberen en te glijden, waar kom je dan straks terecht? Dat kon je ondergang wel eens worden. Wel, dat is ook een mogelijkheid, dat we op deze manier de tekst moeten verstaan. Wij hebben dus iemand, en dat is duidelijk, iemand nodig die ons voor gevaren bewaart. Iemand nodig, het zij de koetsier op de bok van de wagen of de berijder van het paard die ons inhoudt, of een gids die ons de weg wijst en die tegen ons zegt, zet je voetstappen nou waar ik mijn voeten heb gezet. En dat laatste, dat klemt nog te meer als het om bergbeklimmen gaat. En als je daar niet aan gewend bent en als je daar onervaren in bent, wat is het dan helemaal nodig om je voeten te zetten in de sporen die een ander heeft nagelaten, om zo veilig vooruit te kunnen? Wel, als we dan zo onze tekst kunnen verstaan naar de ene of naar de andere kant, dan is de volgende vraag natuurlijk, en wat wordt hier dan bedoeld met uw sporen? Gods sporen dus. God moet onze gids zijn. En wat zijn dan de sporen van de Heere? Ik denk dat je dan in de eerste plaats mag denken aan de weg van zijn getuigenissen. Zoals de Bijbel er meer dan eens over spreekt. Simpel gezegd, Gods geboden. God heeft ons immers zijn wil geopenbaard. Hij heeft ons gezegd hoe hij wil dat wij zullen leven. Hij heeft ons gezegd wat goed is in zijn ogen en wat verkeerd is in zijn ogen. En zijn geboden, zoals we ze samengevat vinden in bijvoorbeeld zijn heilige wet, zijn geboden, dat is de weg, die vormen de weg waarin hij wil dat wij zullen gaan. Nou is het al een wonder als een mens zoals David begeerte heeft gekregen om in die sporen van de Heere te gaan. Want u weet hoe het is. Een mens vanuit zichzelf versmaadt die sporen. Die al gaat hij dan ook in een gebied waar hij nog nooit geweest is, al gaat hij op een terrein waar hij onbekend is, die mens die volgt dan toch liever zijn eigen inzichten en doet maar wat hij zelf goedkeurt. Vandaar dat het er zo uitziet in de wereld zoals het eruit ziet. Want dat zult u met me eens zijn, ideaal is het nog altijd niet in de wereld. En dat wordt het natuurlijk ook niet, zolang de mens zijn eigen inzichten volgt en zijn eigen koers uitzet, zijn eigen gang gaat en zelf gaat bepalen wat goed is en wat niet goed is. Nee, een mens vraagt naar God en naar de wil van God, naar de sporen van de Heere niet. Wie let er nu op de voetstappen die God gezet heeft om daarin te gaan? Daarom zeg ik, het is al een wonder als een mens dit gaat vragen. Want als je dat gaat vragen, dan komt dat er wel eens op wijzen dat de Heere je overtuigd heeft van de noodzaak hiervan. David althans was ervan overtuigd. Hij was ervan overtuigd dat hij aan zichzelf overgelaten zou verongelukken. David was ervan overtuigd dat hij op eigen kracht niet verder kon en dat hij bij eigen licht niet gaan kon, dat hij een gids nodig had, dat hij iemand nodig had die hem mende, die hem terughield. Hij heeft het in zijn leven ook wel ondervonden dat als dat een ogenblik niet gebeurt, dat hij teruggehouden wordt, dat de rem eraf gaat, dat hij dan inderdaad, en nog wel als een blind paard, zijn eigen verderf zoekt. David weet dat uit eigen ondervinding. En nu heeft hij begeerte gekregen om naar de wil van God te leven en te doen, alleen te doen wat de Heere van hem vraagt. Zoals je dat van Paulus in het Nieuwe Testament leest. Zodra de Heere hem arresteert, zegt Paulus: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan krijgt de mens de begeerte naar om de wil van God te kennen en de wil van God te doen. En zeker als God zijn liefde aan ons openbaart. En als een mens in antwoord op de liefde Gods, God ook gaat lief krijgen. En dan ook begeerte gaat krijgen om die liefde tot God gestalte te geven. Zichtbaar te laten worden. Hoe? Ja, hoe? Houdende mijn gangen in uw sporen. Juist omdat het Gods sporen, Gods wegen, Gods inzettingen zijn. En daar begeert de mens zich dan aan te houden. Maar hoe? Hoe? De Griekse filosoof Plato, leefde eeuwen geleden, zei eens een keer: als de mensen kwaad van u spreken, dan moet je zo leven dat niemand die laster zal geloven. Dat is mooi gezegd. Als de mensen kwaad van je spreken, moet je zo leven, moet je je leven zo instellen dat door jouw levensgedrag de mensen zullen zeggen: ja, dat kan nooit waar wezen wat er over hem of haar verteld wordt. Leef dan zo dat niemand die laster gelooft. Mooi advies. Plato zei er alleen niet bij hoe je dat doen moet. En dat zegt Gods woord nu. David wist dat ook. Zo te leven dat je onberispelijk bent. Dat is de weg. Maar hoe? Hoe kan een mens dat volbrengen? En daarom lees ik deze belijdenis van David ook als een gebed. Heer, houd u mijn gangen in uw voetsporen, opdat mijn voet niet zal wankelen. De weg van het gebed is dan nodig. Kijk eens, als je de keus hebt mogen doen om de Heere lief te hebben en om in zijn wegen te wandelen, dan heb je het volbrengen nog niet. En hoe komt het tot het volbrengen? Hoe komt het tot de getrouwheid om in die weg ook te gaan? Als God ons leidt. Als God onze voeten neerzet. En dan komt er nog een derde beeld voor de aandacht. Niet dat beeld van dat paard dat afgeremd moet worden. Niet het beeld van die gids die voorop moet gaan en in wiens voetstappen ik mijn voeten moet neerzetten. Maar ook het beeld van een klein kind dat lopen leert. En dat zo slap op zijn beentje staat. Zo onzeker is. En dat alle kanten uit kan vallen. En zo vaak valt. Nou komt dat bij een kind meestal wel weer goed. Als een klein kind rolt, dan valt het niet zo erg. Dan bezeert het zich nauwelijks. Maar het moet wel leren lopen. Die voeten moeten wel stevig worden. Die voeten moeten als het ware door de vader of door de moeder die dat kind lopen leert stevig neergezet worden. God moet onze voeten ook richten. Ergens in de lofzang van Zacharias wordt het zo gezegd. Onze voeten stuur geven op de weg des vredes. Onze voeten neerzetten en ons leren hoe we dat doen moeten. Wel, dat is Davids intentie hier met deze woorden, met dit gebed. En als ik dat nu nog wat duidelijker probeer te vatten en te probeer weer te geven, dan zou ik het zo kunnen zeggen, wat David hier bidt, dat is dat de Heere, en dan zeg ik de naam van de Heere Jezus erbij, dat de Heere Jezus zijn gids zal zijn. Dat de Heere Jezus hem zal inbinden, zal regeren, zal besturen. En dat de Heere Jezus hem zal leren lopen. Hij moet dus voorop gaan, die zalig maken. En we moeten hem leren volgen. En zijn voetstappen, de afdrukken van zijn voetstappen, moeten wij in het oog houden. En daar wandelen en zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Maar als het gaat over die sporen van de Heere, dan denk ik niet alleen aan de paden, de wegen die de Heere gewezen heeft door zijn geboden te geven. Je kunt in de Bijbel ook op een andere manier van de wegen des Heeren lezen. En dat zijn dan de wegen die de Heere met een mens gaat. Zoals God ons leven bestuurt. Door allerlei omstandigheden heen God heeft de leiding. Waarom ging het nou zus? En waarom gaat het nou zo? En waarom zal het nou soms straks heel anders gaan als dat ik had gedroomd of had gehoopt of had gedacht? Wat zit daarachter? Daar zit leiding achter. Soms een leiding die ik niet begrijpen kan. Die niet doorzichtig is. Raadsels kom ik dan tegen. En er zijn neigingen, er zijn momenten waarop de neiging sterk is om met de Heere te twisten. Omdat naar mijn inzicht de Heere het niet goed doet. Omdat de Heere zich vergist. Of omdat ik het heel anders had gewild. En omdat God het daarom, omdat ik het anders had gewild, eigenlijk ook heel anders had moeten doen. Dus die leiding van de Heere is niet altijd zo doorzichtig. En daar is een mens het ook niet altijd zo mee eens. En dan heb je de neiging om daartegen in te gaan en toch weer je eigen keus tegenover die van de Heere te stellen. Maar David heeft geleerd dat dat ook gevaarlijk is. En dat het leven der genade een leven is achter de Heere aan. Een leven waarin we hem laten besturen. En waarin we het hem laten zeggen. Zonder tegenwerpingen. Zonder murmureringen. Zonder opstandigheid. Ook als die weg donker is. Ook als in het huwelijk of in andere situaties van het leven er wel eens beproevingen en moeite komen. Als we straks het formulier gaan lezen, het huwelijksformulier, dan zien we dat dat direct al in het begin van het formulier naar voren komt, dat de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Nou en wat dan? Wat dan? Als de wegen van de Heere duister zijn, dan toch onze voeten in zijn sporen. Dan toch achter de gids aan. Dan toch vertrouwen, hij vergist zich niet. Hij doet het niet verkeerd. Waarom denk ik dat dan dat hij het verkeerd doet? Omdat ik zo kortzichtig ben. Omdat ik het ook niet overzien kan. omdat ik te klein van hem denk. Omdat ik te groot van mijn eigen inzichten denk. Daarom denk ik dat hij het verkeerd doet en dat het verkeerd gaat. Maar het gaat niet verkeerd. Hij weet wat hij doet. En het beste is om te volgen, zonder te vragen. En om te vertrouwen op zijn leiding. En als ik me dan ook zomaar echt helemaal aan hem mag toevertrouwen. En de moeite die er komt in zijn hand mag geven. En de teleurstellingen die ik incasseer in zijn hand geven. En als ik mezelf tegenval, dat gebeurt ook. En als je eerlijk bent, dan zul je het moeten erkennen ook. Het in zijn hand geven. Houdende mijn gangen in uw sporen, opdat mijn voet niet zal wankelen. Met andere woorden, om zo te kunnen leven. David wist het en David beleed het en hij bad dan ook tot God. Om zo te leven is één ding nodig. En dat ene, dat is met een woordje van 6 letters te zeggen. En dat is genade. Genade van God. Genade om hem te vertrouwen. Genade om mezelf te verloochenen. Genade om het met hem eens te zijn. Genade om aan hem genoeg te hebben. Dat is nodig. Het ene is genade. Zo achter de Heere te mogen aankomen. Dan geef ik het roer uit handen. Dan beslist het paard niet hoe hard hij gaan zal. Dat doet zijn bereider. Dan beslist de wandelaar in het gebergte niet waar hij zijn voeten neerzet. Dat beslist zijn gids. Dan beslist het kind niet wat het doen zal. Dat beslissen zijn ouders. En dan beslist de mens niet waar hij gaan zal. Wat hij doen zal. Dat beslist God. Dat is ook het enige veilige leven. Als je het zo niet beoefent. Dan zal je voet wankelen. Vroeg of laat. Dan stelt de Heere ons op glibberige plaatsen. En dan gaan we een keer onderuit. Vroeg of laat. Maar wie in Gods wegen mag wandelen, die gaat veilig. Die gaat niet onbezorgd. Dat is wat anders. Die kan zo best zijn zorgen nog hebben. En zijn moeite en zijn vragen. Maar die gaat veilig. Want wie op God vertrouwt en wie zijn weg op de Heere mag wentelen. En wie in vreugde en in droefheid, in voorspoed en in tegenspoed, in moeite en in zorg en in alle omstandigheden hem mag laten zorgen. Die is in goede handen. Die is veilig. Amen. We zingen Psalm 17, het 3e vers. Wij gaan u het formulier lezen. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij Peter vroeg in de wei en Maria van Brussel, die uw echterlijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Ten eerste zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en hij nam een van zijn ribben, sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en ze zullen tot één vlees zijn. Daarom zult ge ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam, zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn vrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is dat de een de ander trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die zullen krijgen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goed en gerust geweten mogen leven, want om hoererij te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw en iedere vrouw haar eigen man hebben. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij, ten derde, ook weten hoe zich de een jegens de ander naar het woord van God schuldig is te houden. Ten eerste zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar, naar uw vermogen verstandig leidende, zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troostende bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijk vat als het zwakkere eer geven, als die ook mede erfgenaam van de genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat ge uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om de nooddruftigen mee te delen. Desgelijk zult gij, vrouw, weten hoe ge u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, hem ook gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam en het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. Na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah, haar man Abraham, gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw eigen man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben, in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat ge anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, Peter, vroegen de wij aan Maria van Brussel, nadat u verstaan hebt wat dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt ge van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk ge hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert ge dat deze uw huwelijke staat bevestigd zal worden? Dan neem ik u allen die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En aangezien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang zal hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft willen bevestigen. En uw begin zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik u verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven? Peter vroeg in de wij, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Maria van Brussel hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer zult verlaten, dat gij haar zult lief hebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daarop je antwoord?
Ja.
Maria van Brussel, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Peter vroeg in de wij hier tegenwoordig, belooft gij hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn in alle dingen die recht en behoorlijk zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Gemeente, wij zingen samen Psalm 134, het tweede vers, heft uw handen naar omhoog. Vader der barmhartigheid, die u geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. Heren, we mogen samen uw heilig aangezicht zoeken nu op dat, in deze ogenblikken. Met bruid en bruidegom geknield voor uw aangezicht. Een heilig ogenblik, heren. Als twee mensen door uw hand tot elkaar gebracht. En nu ook aan elkaar verbonden als man en vrouw. De keus hebben uitgesproken om samen verder te gaan door dit leven. Door u tot elkaar gebracht, door u aan elkaar verbonden. Een sterke band en toch een breekbare band. De band van het huwelijk is sterk in die zin dat wij haar nooit mogen verbreken. En toch is de band van het huwelijk breekbaar. En er komt een keer een eind aan. Heren, maar nu gaan ze vanaf deze dag als man en vrouw door het leven. Nu gaan ze als mensen die bij elkaar horen verder. Met de belofte die ze hebben afgelegd. Ze hebben het immers gezegd. Ze elkaar zullen lief hebben. Ze hebben het immers gezegd dat ze elkaar trouw zullen zijn. Ze hebben het immers gezegd, heren, dat ze elkaar zullen helpen en bijstaan. In alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. En zo hoort het ook. Zo wilt u het ook. Houd u nu hun gangen in uw sporen. Opdat hun voet niet zal uitglijden. Houd u hen ook als getrouwden in uw weg. Opdat ze zo getroost en veilig mogen gaan. En wilt gij door uw genade, door uw geest hen zo regeren, o God, dat ze in de weg van uw getuigenissen mogen volharden. Heren, daar alleen is immers zegen op te verwachten. En zegen hebben ze zo nodig. Dat is iets wat van u moet komen, heren. Wij kunnen het nog zo goed met elkaar bedoelen en we kunnen nog zoveel voor elkaar over hebben. Maar er zijn ook momenten waarop we machteloos staan. En waarop we aan het eind zijn van ons kunnen en kennen. Uw zegen, Heere, geef die hen mee. Wilt u hen vergezellen? Wilt u hun gids zijn? Ook op het huwelijkspad en op heel de levensweg. Wilt u hen leiden? Wilt u hen regeren? Wilt u hen bedwingen ten goede? Wilt u hen door uw vrezen zo beïnvloeden, door de vrezen van uw naam, dat zij de zonde vijand zijn en lust hebben tot alle gerechtigheid, om u alleen te vrezen, u alleen te dienen. Heren, wilt gij zo met hen zijn, als het u behaagt om dit huwelijk te bekronen met de kinderzegen, geef dan dat die kinderen zullen mogen worden opgevoed, zullen mogen opgroeien in de vrezen des Heren. En wilt u ook in die dingen, in alle opzichten, uw rijke gunst hen nog betonen. Zo dragen we hen aan u op, o God. Alleen bij u zijn ze veilig. Alleen in uw zorgen kunnen ze voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn. Alleen in uw sporen kunnen hun gangen vast en veilig zijn. Heere, zegen ze, om Jezus wil. Amen. We zingen nu staande het derde vers van Psalm 134.
Thank you.
Hoort dan nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft in zijn evangelie. De fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem en zeiden tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordde en zeide tot hen, hebt gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft man en vrouw en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van den beginne is dat zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt die doet overspel, en die de verstotene trouwt doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus en zijt ervan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. Daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Houdende mijn gangen in uw sporen, opdat mijn voet niet zal wankelen. Wel, de Heere heeft dat ook mogelijk gemaakt door ons zijn heilig woord te geven. Dat is het eerste eigenlijk. We hebben, heb ik zojuist gezegd, daar heel nadrukkelijk Gods genade bij nodig. Maar we moeten wel allereerst weten, waar zijn die sporen van de Heere nu? Waar staan de voetstappen van de Heere nu? En dat kunnen we hier ontdekken in zijn heilig woord. Niet voor niets wordt van dat woord gezegd in de 119e psalm dat het een lamp voor de voet en een licht op het pad is. Daar heb je diezelfde gedachte weer, nietwaar? Je hebt in het donker licht nodig. En als je op een donkere weg gaat en je hebt geen licht, er schijnt geen lantaarn en je hebt geen zaklamp bij je, ja, waar kom je dan terecht? En waar kun je dan misschien instappen? En waar kunnen je voeten dan in terecht komen? Maar heb je licht bij je? Heb je een lamp voor de voet en een licht op het pad bij je? Dan kan het zelfs ook in het donker nog veilig zijn. Zo bedoelt de Heere zijn woord. Oh, hij heeft nog veel meer bedoelingen met zijn woord. Hij heeft allereerst de bedoeling natuurlijk dat hij ons zichzelf doet kennen als de God van genade. Maar hij heeft ook de bedoeling gehad om ons de weg te wijzen. Ook voor het huwelijksleven. Je vindt dat ook betrekkelijk uitvoerig op verschillende plaatsen in het woord van God beschreven. We hebben er wat van gehoord in het formulier. Wat je als man als plichten hebt. Wat je als vrouw voor plichten hebt. Wat je tegenover elkaar als plichten hebt. Wat je van elkaar mag verwachten. Wat je aan elkaar mag geven. De Heere heeft dit allemaal gezegd. En hoe ga je nou veilig? Waarmede, ik denk weer aan diezelfde psalm waar dat woord over die lamp en dat licht in staat. In diezelfde psalm staat in het begin, waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden als hij dat houdt naar uw woord. Nou, laat ik het dan zo in dit korte toespraakje ook weer voor jullie persoonlijk nog een keer mogen toepassen. Zo moeten jullie gangen gehouden worden in Gods voetstappen. Opdat jullie voet niet zal wankelen. Namens de kerkraad geef ik jullie deze trouwbijbel. God zegen. We zullen samen danken. Barmhartige en getrouwe God, wij willen uw naam danken voor het feit dat we een ogenblik hier mochten zijn en dat uw woord hier ook was. En dat we naar uw woord hebben mogen luisteren, wilt u geven dat het nu niet aan ons voorbij gaat en dat het niet verdwijnt in De andere dingen waar we ons druk mee maken. Heren, er zal vandaag nog best het een en ander plaatsvinden in deze familiekring. En er zullen nog heel wat woorden gesproken worden. En dat is allemaal goed. Laten we maar meeleven, ook in dagen van vreugde met elkaar. En deelnemen in elkaars vreugde. Zo goed als dat we ook deelnemen in elkaars verdriet. Heren, dat is ook naar uw woord. Maar laat te midden van al datgene wat er gezegd wordt. En te midden van al datgene wat we denken. En wat zo onze aandacht heeft. Het woord van u niet verdwijnen. Maar laat dat in ons hart blijven. En laat het meegedragen worden. Voor ons allen is het immers de weg die gij wijst. Zo zal het moeten zijn, Heren. Dat onze gangen vastgehouden worden in uw sporen. Dan alleen zal onze voet niet wankelen. Het geldt voor Peter en Maria, voor hen persoonlijk, voor hen samen. Het geldt voor ons allemaal. Heren, wilt gij ons dan inderdaad allemaal die keus schenken die we zingend beleden hebben. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil me voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. Zegen deze familie op deze trouwdag van Peter en Maria. Geef ze vreugde en blijdschap en dankbaarheid. Geef uw zegen over hen allen. We danken u ervoor, o God, dat u het allemaal zo geleid en bestuurd hebt. En dat ze het met elkaar ook mogen meemaken. Dat dit punt bereikt werd en dat deze fase in het leven van Peter en Maria mocht beginnen, het getrouwd zijn. Wilt u onze zonden vergeven? Wilt u ons bewaren voor alle kwaad? Wilt u ons leren om in oprechtheid u de Heere te vrezen? En schenk ons alles wat we nodig hebben, om Jezus wil. Amen. Psalm 33, het 11e vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen. ontvangt nu de zegen des Heren. Ik deel u nog even mee dat na afloop van deze kerkdienst er voor degenen die vanavond geen gelegenheid hebben om het bruidspaar te feliciteren, er onmiddellijk na de dienst gelegenheid is om dat hier voor in de kerk te doen. We gaan nu naar huis of waar we ook heen zullen gaan. We verlaten dit kerkgebouw en ontvangt Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.